Namens de kerkeraad deel ik u mee dat de bezorgers van het contactblad morgenavond op de gebruikelijke tijd het blad kunnen afhalen. En voor degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, de schriftlezing is vanavond allereerst uit Hebreeën 11, de versen 9 tot 16 en vervolgens Psalm 119, vers 17 tot 24. Dus Hebreeën 11 vanaf vers 9 en Psalm 119 vanaf vers 17. Dat zijn de mededelingen vanavond. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 106, de versen 2 en 3. 106, 2 en 3. De gemeente is dus vanavond, zoals we al zeiden, allereerst uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 8 tot 16. En vervolgens uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 119, vers 17 tot 24. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 17, de versen 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. We lezen dus Hebreeën 11 vanaf vers 8, Psalm 119 vanaf vers 17. We beleiden ons geloof en we zingen Psalm 17, de beide laatste versen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Dan Psalm 119 vanaf vers 17. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd. Gij scheldt de vervloekte hoovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren zijn hemel, zitten ter rechterhand Gods der almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Oude Testament, Psalm 119 en daarvan het 19e vers. Psalm 119, vers 19. Wel uit Gods woord onze tekst voor vanavond al dus. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe Heere, die regeert over tijd en eeuwigheid, en die ook de jarige tijden bepaalt en naar uw gemaakt bestek elkaar doet afwisselen. U laat het wel heel snel veranderen in de weersomstandigheden in deze week. Vorige week hadden we het gevoel dat het nog zomer was. Nu zitten we midden in de herfst. Zo kan het toch in ons persoonlijke leven ook zijn, Heere, dat zomaar ineens de herfststormen gaan opsteken en dat het blad van onze levensboom gaat afvallen. En dat duidelijk gaat worden of er ook vrucht is die u de landman behaagt omdat ze vrucht is van uw werk. Of dat onze levensboom zal worden omvergeblazen in de stormen van het oordeel die ontwortelen. Die maakt dat haar standplaats zelfs niet meer gevonden wordt. U komt toch op uw tijd om te zoeken naar de vrucht van uw eigen werk in ons leven. En wij worden daaraan herinnerd, Heere, als de vergankelijkheid van het leven zichtbaar wordt in het rijk van uw schepping. O, laat het zo mogen zijn dat we daardoor worden stilgezet. Dat we juist daardoor ernaar verlangen om de gang naar uw huis te maken en het te zeggen, Heere, uit ons is er geen vrucht in der eeuwigheid. Als daar vrucht is, dan wordt ze uit u gevonden. Dan is het uw werk in mijn leven. Zou u daarvoor willen zorgen? Zou u dat werk van u in mijn leven gestalte willen geven? Opdat wanneer u komt, u zich mag verlustigen in het werk van uw eigen handen. Zegen daartoe de prediking van uw woord ook vanavond. U brengt ons hier weer samen, Heer, en wat een voorrecht is dat. Dat we over die stormachtige wegen en dwars door de regen heen toch de gang naar uw huis mogen en kunnen maken, dat u het voor ons in veel opzichten zoveel geriefelijker doet zijn dan dat het in het verleden was. Dat u ons zoveel onderscheidt van veel andere mensen in dezezelfde tijd die leven in een situatie van verdrukking en vervolging, die misschien hun kerkdiensten moeten houden, buiten in het open veld, waar niets beschutting biedt tegen de regen en tegen de kou en tegen de wind. U maakt het ons nog erg gemakkelijk, Heer. Geef dat we daar ook voor mogen hebben. En dat we u ook voor mogen erkennen dat u nog zoveel zorg aan ons besteedt. Dat hebben we niet verdiend. Elke keer maar weer past het ons om met schuldbelijdenis te naderen voor uw aangezicht. En u te zeggen, Heere, alles wat er niet goed is in mijn leven en van nature is er niets goeds. Dat is schuld. Dat is zonde. En als er wat goeds gevonden wordt, dan is het vrucht van uw welbehagen. Dan is het verdienste van de Heere Jezus Christus. Die als de grote landman door de wijngaard heen gaat. En bearbeidt met groot geduld en met diepe ontferming. We komen u vragen of u vanavond om Christus wil met de kracht van de Heilige Geest in ons midden wilt komen wonen en werken. En of u door uw Heilige Geest de schriften wilt openen en aan uw dienstknecht wilt geven dat hij het licht mag ontvangen uit de opening van uw woord, opdat hij dat woord ook echt mag verkondigen vanavond met een stem die u sterkt en met een geest die door uw Heilige Geest in beslag genomen is. opdat de instrument mag zijn in uw handen om de schriften te openen en het woord te verkondigen. Maar laat de Heilige Geest dan ook mogen werken hier rondom de kansel, Heere, waar we zitten, misschien in verwachting, misschien in afwachting, misschien alleen maar omdat we hier moeten zitten, misschien zelfs wel met de gedachte, ik zit hier wel, maar ach, zou de Heere nou inderdaad wat op mij te zeggen hebben? Zou de Heere nou inderdaad aan mijn arme ziel willen arbeiden? Och Heere, en laat het dan vanavond gemerkt mogen worden dat u voor ieder een eigen zegen hebt. Voor een jongere en voor een oudere. Voor een die u kent en voor een die van verre staat. Ja, ook voor iemand die naar u niet eens vraagt, maar die door u vanavond wordt stilgezet, zodat het een verandering in zijn leven wordt, een verandering ten goede, een eeuwige verandering. Ja, Heere, wat zou dat groot zijn, als er ook vanavond van dood levend gemaakt wordt, als er ook vanavond burgers in Sion geboren mogen worden, die u telt bij het opschrijven en van wie u het zegt, deze en die is daar geboren. U hebt immers een arm met macht. En uw arm is toch niet verkort. En u bent toch dezelfde Heere. Wil het dan ook vanavond nog doen tot verheerlijking van uw naam. En tot zaliging van zondaren. En tot opbouw van het geloof. En tot een bevestiging van de gemeente. Op het ene fundament dat u legt. En dat het tot in alle eeuwigheid houdt. Het fundament van het bloed en het werk van uw lieve Zoon Jezus Christus. Roep ons uit de wereld. Zoals u eens Abraham riep. En leid ons wanneer u ons geroepen hebt. Opdat we niet op eigen kracht verder behoeven te gaan. Want we zouden prompt verdwalen. En weer struikelen op ons spoor. We bidden om uw zegen voor ons hier in de kerk. Om uw zegen voor hen die met ons niet konden samenkomen. Die meeluisteren via de kerktelefoon. Of misschien later via de bandrecorder. Laat de belijdenis van de psalmdichter de belijdenis mogen worden, ook van hen die in eenzaamheid uitzien, naar een woord van u dat moed en kracht geeft, dat troost om de levensweg te vervolgen. Ook wanneer de krachten worden gebroken, ook wanneer de schaduwen langer worden, ook wanneer ons leven zozeer beperkt is door handicap of door gebrek. Wij bidden u, Heere, voor de gemeente in haar geheel en alle arbeid die in de gemeente geschiet. Ook de arbeid die in de komende week weer geschieden mag. Kroon dat alles met uw gunst, zegen de beide broeders die deze kudde mogen weiden in de grazige weide van uw woord. Schenk ze naar lichaam en ziel alles wat nodig is. Zegen de kerkenraad in het leiding geven aan deze grote gemeente. En laten de broeders die verantwoordelijkheid mogen dragen in uw kracht. Zegen heel ons kerkelijke leven, Heere. Zegen de klassisvergadering die deze week zal worden gehouden. Wij zeggen dan wel eens, er zijn gelukkig geen bijzondere dingen aan de orde. Maar ook in het gewone, juist in het gewone hebben we nodig dat uw geest ons leidt en ons regeert. Opdat we in het gewone mogen opmerken, het buitengewone van uw zorg over ons. Bewaar ons bij uw woord. Zegen alle arbeid in onze kerken, de arbeid ook van onze theologische hogeschool. Sterke broeders, hoogleraren die met een zo klein getal zo'n grote opdracht hebben te vervullen momenteel. En zegen dokter De Vuist, opdat hij kon het zijn, spoedig van u de gezondheid en de krachten mag ontvangen om in te gaan tot het werk waartoe hij zich langs zo'n wonderlijke weg geroepen weet. Zegen alle verkondiging van uw woord, Heere, binnen uw kerk en naar buiten. Zegen de verkondiging van het evangelie onder Israël, op de zendingsvelden, door het werk van evangelisatie in binnen- en buitenland. Zegen ons land en ons volk. Oh, we maken ons zo druk, Heere, om alle mogelijke economische vragen. En daar komen we voor in beweging met duizenden soms. En daar leggen we soms ons werk voor stil in allerlei geledingen. Maar Heere, wat zou het groot zijn als er in ons land een herleving kwam. Als u zelf een opwekking gaf waardoor Nederland weer naar u ging vragen. En waardoor we ons werk gingen stilleggen om te vasten en te bidden. En in diepe verootmoediging u te smeken, ontferm u over ons, Heere. Opdat ons land en ons volk niet ondergaat in de nacht van ongerechtigheid. In de nacht van zonde. Maar opdat het naar u mag gaan vragen voordat het voor eeuwig te laat is. Wees met een wereld in nood. Het is overal ellende. En het is overal oorlog en geweld. En het roept alles, Heere, om de komst van die eeuwen. Die de bergen vrede doet dragen en de heuvels het heilig recht. En die zal maken dat er nergens meer kwaad gesticht wordt en verderf zal zijn op gans uw heilige berg. Grote Heere Jezus Christus, doe ons uitzien naar zijn toekomst. En laat juist daarin openbaar worden dat wij een volk zijn dat een vaderland zoekt, omdat het vreemdeling werd op aarde. Uit genade, in de vergeving van al onze zonden, smeken we u dat. Om Jezus wil. Amen. De dienstveroffering vindt plaats, gemeente. Wij zingen uit Psalm 119, de versen 10, 27 en 32. 119, vers 10, 27 en 32. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, vers 1, het heigend her der jacht ontkomen. 42, het eerste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, waaraan herken je een vreemdeling nou het beste, denkt u? Op die vraag zijn natuurlijk verschillende antwoorden te geven. Je kunt denken aan een antwoord dat in de kerk ook op een andere manier wel wat vertrouwd klinkt. Dat je zegt, je kunt hem herkennen aan zijn gelaat en aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. En dat zal natuurlijk in verschillende gevallen best opgaan. En ik kom daar straks op een bepaalde manier ook nog wel op terug. Maar toch kun je je daar lelijk in vergissen. Zowel naar de ene als naar de andere kant. Dat je tegen iemand soms zegt, jij bent zeker een vreemdeling hier. En dan zegt hij wel, nee, ik woon al 10 jaar bij je in de straat hoor. En dat je van een ander soms denkt, dat is iemand die hoort hier. En dan blijkt hij een hele onbekende figuur te zijn. Weet u waaraan je een vreemdeling het beste kunt herkennen, gemeente? Aan het feit dat hij de weg niet kent en dat hij daarom naar de weg vraagt. Dat is een feilloos kenmerk. Als je door je dorp rijdt en daar rijdt iemand voor je en je denkt waarom schiet hij nou niet op. En dan zie je dat hij een beetje aarzelend zit rond te turen. Dan denk je dat is een vreemdeling. Dat is duidelijk, je weet de weg niet. Of je ziet iemand rijden met een kaart voor zich, die zit maar te turen en je denkt, nou die is hier niet thuis hoor. Of iemand die vraagt, kun je me de weg wijzen en je zegt, u bent hier zeker vreemd, is het niet waar? Nou zo is het nou in het geestelijke leven ook, gemeente, want ook in het geestelijke leven is er sprake van vreemdelingen. Gods volk is een volk van vreemdelingen op aarde. Ze woonden hier niet. Zodra ze hier gaan wonen, dan verdwijnt ook de vreemdelingschap. En dan komt de aanpassing waardoor ze van vreemdelingen tot wereldlingen worden. Gods volk is een volk van vreemdelingen. Als het goed is, dan zijn ze in deze wereld op doorreis. Ze komen en ze gaan ook weer. En kenmerkend voor ze is, ze vragen voortdurend naar de weg. Wij horen dat in onze tekstgemeente. Als we daar beluisteren. Het gebed van een vreemdeling op aarde. En we vragen 3 dingen. Wie is hij? Waar is hij? En wat vraagt hij? Het gebed van een vreemdeling op aarde. Wie is hij? Waar is hij? En wat vraagt hij? Als we iemand vragen wie die nou eigenlijk is, dan kan het wezen dat we als antwoord een naam krijgen en dan zeg je vervolgens o. Want de naam zegt op zichzelf natuurlijk nog niet zo heel erg veel. Dat merkt een meisje het beste als ze op zaterdagavond thuis komt en vader vraagt waar ben je geweest en ze zegt ik ben voor het eerst bij de jongen op stap geweest en dan zegt vader wie is dat dan? Ja, zegt ze, hij heet Jan. Ja, zijn vader Jan, er zijn zoveel jongens die Jan heten, maar dat zegt wel nog niks. Wie is dat dan eigenlijk? Ja, zegt ze, kijk, dat weet ik niet, ik heb hem ook pas voor het eerst ontmoet. Nou, als we op die manier aan de dichter van Psalm 119 vragen wie die nou eigenlijk is, gemeente, dan worden we er niet veel wijzer van, want in die hele lange psalm is geen enkele concrete aanwijzing waardoor we heel nadrukkelijk kunnen vaststellen, dit is een psalm van die of van die. Het zou een psalm van David kunnen zijn, de koning dichter aan wie we zoveel psalmen te danken hebben. Het zou een psalm kunnen zijn van een van de kinderen van Korach. Maar het is niet duidelijk, het is onmogelijk om de psalmdichter in dat opzicht thuis te brengen. Maar je kan natuurlijk ook op een andere manier aan iemand vragen, wie bent u eigenlijk? Dan vraag je niet zozeer naar de naam, maar dan vraag je dat met de bedoeling dat je erachter wilt komen, wat voor vlees heb ik nou eigenlijk in de kuip? Zoals een dominee dat kan vragen aan een catechisant die komt praten over het belijdenis doen. En dan zegt hij, wie ben jij nou eigenlijk? En dan bedoelt hij niet, hoe heet je nou? Want dat weet hij ondertussen al een paar jaar. Maar dan bedoelt hij met die vraag te zeggen, ik weet nog niet zo goed wat ik aan jou heb. Kun je me dat nou ook eens duidelijk maken? Nou kijk gemeente, als we dus naar de naam vragen, dan worden we bij de dichter van Psalm 119 niet zoveel wijzer. Maar als we ons afvragen wat voor vlees we nou eigenlijk in de kuip hebben, wat dat nou eigenlijk voor een mens is die we voor ons hebben, dan geeft hij op die vraag een ondubbelzinnig antwoord. Dan geeft hij bijvoorbeeld dat antwoord dat we ook samen gezongen hebben. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dan zeg je, oh, dat maakt wel heel wat wijzer, zeg maar wie uw vrienden zijn. En ik zal u zeggen wie gij zijt. Of hij geeft het antwoord zoals we dat in onze tekst lezen. Ik ben een vreemdeling op aarde. En als je dan Psalm 119 eens wat gaat lezen tegen de achtergrond van deze tekst, dan ontdek je dat dat maar niet alleen bepaalde woorden en bepaalde termen zijn die hij gebruikt, omdat dat er nou een keer bij hoort. Maar dan merk je, dat is waar wat die man zegt. Want wat heeft deze man een vreemde dingen? Wat heeft hij een merkwaardige opvattingen? Die dichter van Psalm 119, daar kan je nou terecht noemen een vreemde eend in de bijt van deze wereld. Terwijl de grote massa van de wereld en van het kerkvolk, ja dat laatste ook gemeente, want wie deze psalm leest, die ontdekt dat deze dichter het meeste last heeft van vijanden, niet van buiten uit de wereld, maar die zogenaamd behoren bij het volk van God, die leven op het erf van het verbond. In Psalm 119 loopt wat dat betreft de scheiding ook dwars door de kerk heen. Terwijl die grote massa van wereld en kerkvolk zich vermaakt op de kermis der ijdelheid, die voor Bunyan in de Christenreis een beeld is van de wereld, waar de pelgrimsweg van de christen dwars doorheen loopt. Bid deze dichter, wend mijn ogen af, opdat ze geen ijdelheid zien. En daarmee bedoelt hij niet dat alles wat je in deze wereld onder de ogen krijgt op zichzelf nou inderdaad ook zonde is. Maar hij bedoelt daarmee te zeggen, het is zo leeg. Dat betekent dat oud-testamentische woord ijdel. Het is zo leeg. Het heeft geen inhoud. Je verknoeit er je leven en je genadetijd mee. En het is niet bevorderlijk voor het genadeleven. Het is zonde van de tijd inderdaad. Wat heb je eraan, zegt hij. Kun je je tijd niet beter besteden? Nou, en zeg nou zelf gemeente, dan ben je toch wel een vreemdeling, hè? Zelfs in het midden van de gemeente soms. Dat was toen het geval, toen die dichter leefde. En dat is vandaag nog het geval. Als je geen belang hebt bij al dat lege gedoe van deze wereld, dan kijken de mensen maar vreemd tegen je aan. Vreemdelingen noemen we dat. Mensen die om nou zomaar eens wat te noemen, gemeente, zonder dat dat het enige is, nog niet zoveel belang erbij hebben om elke avond maar bij de televisie te zitten. Die zeggen, wat heb je nou aan dat lege gedoe? En dan komt een ander ze tegen en die zegt, weet je dat dan niet? En heb je dat dan niet gezien? Nee, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Nou, jij lijkt ook wel wereldvreemd, zeggen de mensen dan. Dat je hier niet van weet en dat je dat niet gezien hebt. En als onze kinderen op school komen, dan krijgen ze dat soms zelfs van een leerkracht voor op hun brood. Ja, maar dat hoor je toch wel gezien te hebben als je nou een beetje mee wil doen. Die dichter zegt, heren, wilt u me alstublieft helpen om er mijn ogen maar van af te wenden? Want hier word ik niks wijzer van. Er zijn nog wel meer dingen, gemeente, waaruit in deze psalm blijkt dat deze man inderdaad een vreemdeling op aarde is. Om dan nog eens wat te noemen uit deze psalm, hij zegt, ik loof u zevenmaal desdaags en te middernacht sta ik op om u te loven voor de rechten uw gerechtigheid. Nou zeg nou zelf, gemeente, dat is toch vreemd als een mens dat doet. Jongelui hier in de kerk, zevenmaal per dag de radio aan, dat lukt misschien nog wel. Toen ik de vorige keer hier naartoe kwam, toen zag ik er zelfs eentje of hier nou naar de kerk ging of ergens anders, dat weet ik niet. Maar die reed op de fiets naar de kerk nog met een Walkman in zijn oren. Omdat hij blijkbaar niks ervan wou missen wat er te horen viel. Maar of dat nou allemaal psalmen van David zijn waar je op die manier naar luistert. Of voor mijn party Jan Credo zingers om dan maar eens iets te noemen, dat weet ik nou niet zo precies. En als er te middernacht nog een geluid komt uit jouw slaapkamer, Is het dan inderdaad zo dat daar die psalm aan staat? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Zo is bij die dichter van psalm 119 wel een vreemde figuur. Hè? Merkwaardig mens hoor, wie doet er nou zoiets? Mag ik nog wat noemen, gemeente? Deze man die verkeert heel graag in het gezelschap van mensen die de Heere vrezen. Ergens anders voelt hij zich niet op zijn gemak, als ik het nou eens zo mag zeggen, in een term die de jonge mensen dan ook wel verstaan. Zijn popmuziek bestaat in Gods inzettingen. Hij zegt daarvan, en we hebben dat samen ook gezongen. Uw inzettingen zijn mijn gezangen ten dagen mijner vreemdelingschap. Daar leeft hij op, daar marcheert hij op. Als die, mag ik het nou eens eventjes zo zeggen, als die nou een Walkman aan had, dan had hij nog in die Walkman het geluid van de inzettingen van God en van de psalmen van David en van de geboden van de Heere. Want hij zegt, daar kan ik op leven en daar kan ik mee verder. En weet u wat wel heel erg vreemd is van deze man? Daar snappen toch ook een hele hoop kerkmensen, denk ik, niks van. Die man die zegt, mijn ziel bezwijkt van verlangen naar de oordelen des Heeren. Maar vindt u dat nou niet merkwaardig? Dat een mens daarna kan verlangen? Dat God komt om te oordelen? Dan zeg je toch wel tegen elkaar, als je iets hoort, dat is toch wel een vreemde in ons midden, hè? Vreemdeling. Nou, dat hoor je dan inderdaad ook in zijn gepraat, gemeente. Want hij vindt er al zijn vreugde in om de dienst van de Heere aan te prijzen. En als je hem tegenkomt, dan merk je dat altijd weer, dat hij in de rechten van Gods mond wil onderwijzen en dat hij daar zijn leven en zijn blijdschap in vindt. En je ziet het aan zijn gelaat, gemeente, want de tranen die lopen hem over de wangen wanneer hij de overtreding van Gods geboden in zijn omgeving gadeslaat. En tegelijkertijd kan hij tranen schreien van verlangen naar de vervulling van Gods toezegging. En je ziet een glans van blijdschap over zijn gezicht komen als hij over de Heer en over zijn dienst mag gaan spreken. En dan tintelt er iets in van, ik Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoot. En hij valt ook op door zijn daad. Hij vindt er zijn lust in om te wandelen in Gods inzettingen en hij vindt die dienst van God alleen maar een liefdedienst. En de vraag waar we nou mee zitten, gemeente, dat is, hoe is die man nou zo geworden? Want zoals we hier in de kerk zitten, behoren we dat allemaal al heel goed te weten. En dat is ons op de catechisatie geleerd en met de paplepel ingegoten, dat de mens van nature zo niet is. Dat is inderdaad niet normaal zoals die dichter van Psalm 119 reageert, gemeente. Want wat normaal is voor een mens die geboren is uit de aarde, aards als kind van Adam, dat is dat hij geneigd is om God en zijn naaste te haten, dat hij een eerover is van God, dat hij een liefhebber is van zichzelf, dat hij een lust heeft tot het kwade. Adams kinderen zijn uit de aarde, aards, die dragen de wereld om in het hart. Trouwens, daar weet die dichter van Psalm 119 ook wel van. Hij is dat niet helemaal kwijt geworden. Je hoort hem in de omgeving van onze tekst daar ook over klagen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, zegt hij. En daarom smacht hij juist van verlangen naar de volle vervulling van Gods toezeggingen. Want er is in zijn leven zoveel dat hem aan de aarde bindt. En er is in zijn leven zoveel dat hem naar beneden trekt. En er is in zijn leven zoveel dat hem vasthoudt aan deze wereld en wat die wereld te bieden heeft. Hij kleeft aan het stof, zegt hij. En dat is een heel sterk werkwoord wat hij daar gebruikt, gemeente. Dat is een werkwoord dat zegt, je zuigt er zo weer in vast, zoals een boer in de vette klei aan het werk is. En soms wanneer het nat is, zijn ene been nauwelijks uit de klei heeft gehaald. En dan merkt hij dat zijn andere been weer vast zit. Zo gaat het met deze man nou ook. Hij moet hem altijd weer lostrekken. Je zou kunnen zeggen, dat stof dat is in zijn handen net als kauwgom. Jongens en meisjes hebben dat misschien wel eens een keer gehad, als ze een stuk kauwgom uit de mond haalden. En dan zat het vast aan de vingers en dan probeer je het met je andere vingers eraf te halen. Maar dan plakt het aan alle kanten vast en je zegt, hoe krijg ik het nou, hoe krijg ik het er nou af, hoe krijg ik het nou kwijt?
Nou ja, gemeente, als je dat zo in de gaten krijgt, dan zeg je, zo'n van nature aardegebonden Adamskind, hoe komt die nou zo ver dat hij vreemdeling wordt op aarde? Wat maakt nou zo'n mens dat stof is zichzelf leert beleiden, zoals we dat in Hebreeën 11 gelezen hebben. Hij heeft beleden dat hij een gast en vreemdeling was op aarde. Hoe is die Abraham nou zo geworden? We hebben het gelezen in Hebreeën 11, gemeente. Abraham lezen we daar geroepen zijnde. Dat is het geheim van de vreemdelingschap. Er is in het leven van Abraham het woord van God gekomen. En dat woord dat zei Abraham, ga eruit. Uit je land. Uit je maagschap. Uit je vaders huis. En dat is heel wat geweest, gemeente, want zijn land, dat was de stad Ur met de cultuur van de wereld van die dagen. Dat was wat je in de wereld kon genieten. En de maagschap, dat was in die tijd de bescherming die je om je heen had. En als je die verliet, dan stond je onbeschermd midden in een vijandige wereld. En je vaders huis, dat was alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Dat betekent dat je de banden van vlees en bloed moet gaan inwisselen voor banden van geloof, hoop en liefde. Want Abraham was geen vreemdeling daar in Ur, gemeente. Die woonde in Ur. En hij diende daar de afgoden van zijn tijd en van de wereld. De Bijbel laat ons daarover niet in het onzekere. Abraham die werd een vreemdeling door op reis te gaan. Eruit geroepen door Gods woord. God zei, Abraham, eruit jij. Met als kompas een enkel woord op reis. Er is nog wat meer van te zeggen, gemeente. Niet iedereen die geroepen wordt, gaat ook inderdaad op reis en wordt een vreemdeling. De Heere is het die die roeping kracht geeft. Zonder een bijzondere werking van de Heilige Geest, als ik het nou even wat dogmatisch mag zeggen vanavond, zonder een bijzondere werking van de Heilige Geest, denkt niemand erover om aan die roeping van de Heere gehoor te geven en uit die wereld waarin die leeft en waaraan die vastzit met al de vezels van zijn bestaan, op reis te gaan zonder dat hij weet waar hij komen zal. Dan hebben we de wereld lief. En dan ervaren we wel de ellende en de narigheid van deze wereld. Maar ellende en narigheid maakt de mens op zichzelf niet los van deze wereld. Als je om je heen kijkt, gemeente, dan zeg je, er zijn wat een ellendigen in onze dagen. Er zijn wat een mensen die bezig zijn om te komen in deze wereld. Die stuk lopen op de ellende en op de ongerechtigheid en op de rampen van deze wereld. Maar dat maakt een mens nog niet los van deze wereld. Die zit er in tegendeel aan alle kanten nog aan vast. En wat doet nou de Heilige Geest? De Heilige Geest laat dat roepende spreken van God met kracht dalen in je hart. En het gevolg is dat dat woord van God aan je gaat trekken. Dat woord van God je onrustig gaat maken. En ik hoop dat ook die jonge mensen daar op de achterste rij boven, dat die ondertussen zeggen van, hé, daar weet ik toch in mijn leven ook wat van, want dan luisteren ze tenminste. Dan gaat dat woord van God je als het ware in beweging zetten uit die stad van het verderf, op weg omdat God het zegt. Ik kan het ook anders zeggen, gemeente, dat woord dat weet het waard ons. Dan worden we geboren uit de geest, dan worden we geboren uit God, we worden van boven geboren. En daar ligt dan de oorsprong van ons leven, die ligt dan niet meer beneden op de aarde, maar die ligt boven in de hemel. Dan gebeurt dat grote wonder in je leven, gemeente, dat een Adamskind wordt tot een Abrahamskind. Niet alleen maar naar het vlees, maar ook naar de geest. Dat je deel gaat krijgen aan de belofte van Abraham. Dat je met Abraham mag worden een kind van God. Je wordt overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Je wordt onderdaan van een ander koninkrijk. Je wordt een burger van een beter, dat is een hemels vaderland. Mensen die gekocht zijn door de koning van dat land, niet met vergankelijke dingen als zilver en goud, maar met het dierbare bloed dat deze koning heeft gestort, om zijn onderdanen die de vader hem gegeven heeft ook werkelijk te mogen noemen, zijn duur gekochte eigendom. En het gevolg is dat hun burgerschap in de hemel is en dat dat het koninkrijk is dat ze ook gaan zoeken en dat ze daarheen op reis gaan. En ze gaan het zingen, ik ben o Heer een vreemdeling hier beneden, ik ben hier een vreemdeling op weg naar huis. Deze aarde is een woestijn, hier ben ik niet thuis, boven in het vaderland, daar ben ik thuis. En Augustinus, die kerkvader die een tijd lang volop in de wereld heeft geleefd en die volop van de wereld is geweest. Hij leefde zoals we dat vandaag zouden zeggen, ongehuwd samen. En de vrouw met wie hij samen woonde, die had zelfs een zoon van hem. Die Augustinus toen hij tot bekering kwam, hij leerde het beleiden. Door genade een vreemdeling hier beneden. Door genade een burger daarboven, die twee. Die gaan altijd samen in je leven, gemeente. Dat vreemdelingschap, dat is in het leven van een zondaar het werk van de Vader die verkiest. En die je eruit roept door zijn macht spreken. Dat is het werk van de Zoon die verlost. En die zich een gemeente ten eeuwige leven vergadert. Rondom zijn woord en door de kracht van zijn bloed. En het is het werk van de Heilige Geest. Die dat werken van de Vader en van de Zoon uitwerkt en toepast in ons hart en in ons leven. Die ons doet geboren worden in Sion, de Godstad, zodat we vreemdeling worden op aarde. En als we dan zo gezien hebben, gemeente, hoe dat zo mogelijk is dat een aards mensenkind tot een vreemdeling wordt. Dan kan ik nu de vraag gaan stellen, gemeente, is het ook onze belijdenis? Ik ben een vreemdeling op aarde. Ik voel me in deze wereld niet thuis. Of moeten we als we eerlijk zijn vanavond zeggen dat we ons niet thuis voelen bij de Heere en bij zijn volk? Waar horen we nou eigenlijk bij, gemeente? Zijn wij goed thuis in de wereld en zijn we vreemdelingen voor God? Kijk, zo is het met ons van natuur, al zijn we nog 100 keer kerkmensen die geboren zijn op het erf van het verbond. En als dat niet door genade verandert in ons leven, gemeente, dan blijft het zo in ons leven. Zeg nou eens eerlijk, welk gezelschap verkiest u? Zondag en door de week. In je vrije tijd. Als u met vakantie gaat. Waar vinden wij ons vermaak, gemeente? Vinden we dat het in de kerk al gauw te lang duurt en voelen we ons best thuis op de kermis der ijdelheid en vergeten we dan de tijd omdat we daar kunnen genieten naar onze gedachten? En wat win je daar nou eigenlijk op die kermis? Zou je dat nou eens willen vertellen vanavond? Wat schiet je daar nou mee op? Met wat die wereld met al zijn leegheid en al zijn ijdelheid te bieden heeft. We hebben daar het nodige van gelezen weer in de kranten in de afgelopen week als je dat een beetje bijhoudt. Dat zelfs mensen die leidinggevende functies bekleden in die wereld opgaan. En wat schiet je ermee op? Je maakt er alleen jezelf maar mee kapot. En je maakt er je gezin mee kapot. En je maakt er je carrière mee kapot. Maar hoe zit het bij ons, gemeente? Waar kunnen we over meepraten? Dat hoeven niet alleen op zichzelf zondige dingen te zijn, gemeente. Maar het kunnen ook de zaken zijn van je gezin en van je werk en je zorgen. De vreemdeling op aarde, dat betekent dat je altijd en overal een vreemdeling bent. Er staat in de Bijbel dat Isaac een vreemdeling was. En dat hij daarom als een vreemdeling woonde in een vreemd land. En dat heeft te maken met je sociale, met je maatschappelijke positie, met je gezinsleven en met alles. Een vreemdeling, dat is zelfs in de kraamkamer. Waar ik Mozes hoor zeggen op een van de meest gelukkige momenten in het leven van een mensenkind. Dat je voor het eerst vader en moeder wordt. Dat is toch een van de mooiste momenten van je leven, is niet waar? Maar die Mozes die zegt op dat moment. Als hij zijn oudste zoon in de armen heeft en als hij daar vader is geworden. Ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Vreemdeling, dat is thuis en dat is in het bedrijf. Waar praten we over? Waar doen we aan mee? Waar hebben we plezier in? Waar lachen we om en waar huilen we om, gemeente? Waar richten onze gedachten zich op? Wat zoeken we nou eigenlijk in dit leven?
Zeg nou eens eerlijk, broeders en zusters, jongens en meisjes, waar is de pelgrimstaf waarmee zo'n vreemdeling op reis is? Ach, zegt iemand misschien vanavond, die pelgrimstaf, dominee, nou je dat zegt, ja, mijn grootvader. Toen had je dat soort dingen nog. Dat was nou inderdaad nog zo'n pelgrim die het erover had, dat je de reisstaf altijd in de hand moest houden en dat je altijd reisvaardig moest zijn. Maar nou, moet je daarmee zeggen dat die pelgrimstaf met grootvader het graf in is gegaan? Dat is dan bepaald geen compliment voor de kinderen van die grootvader. En dat is een ramp voor de kleinkinderen van die grootvader, want die weten niet meer beter. En die denken straks dat het zo hoort en dat ze er zo nog wel een keertje zullen komen ook. Dat je ondertussen gewoon helemaal bij de wereld kunt horen. En als je doodgaat, dan ga je nog naar de hemel ook, want je hebt ondertussen ook nog wel in de kerk gezeten. Gods woord zegt vanavond, gemeend, als je bij de wereld hoort, bij de aarde hoort. En nog een keer, van nature horen we er allemaal bij. Er moet een verandering in je leven zijn gekomen en anders dan hoor je er nog bij. Dan moeten wij ons wel realiseren, deze wereld gaat voorbij. En ik zeg het vanavond in het bijzonder tegen de jonge mensen, dan zeg ik het niet alleen tegen hen. Want het is niet alleen een boodschap voor de kleinkinderen van die grootvader die de pelgrimstaf nog heeft. Maar zeker net zoveel voor de kinderen van die grootvader. Die dreigen hun eigen kinderen de mist in te sturen. Verkijk je nou toch niet op wat de wereld te bieden heeft. Want in die wereld, nou ja, daar kun je in uitleven, dat is waar. Maar die wereld, dat is uiteindelijk toch niet zoveel meer dan een vulkaangemeente. En vandaag of morgen, dan komt die vulkaan waarin wij leven tot een uitbarsting. En zelfs die wereld zelf houdt het ons vandaag voor. Die zegt, we zijn bezig om ons eigen graf te graven. Door de ozonlaag te laten verdunnen. Door de zee te verontreinigen. Door het land te vergiftigen. Er is straks geen leven meer op aarde. En als het zover is en wat die mensen van de wereld dan zeggen, dat is hoogstens een vervulling van wat je in de openbaring al lang kunt lezen. Maar dan lachte de wereld 50 jaar geleden om, terwijl de wereld er nog voor beeft. Als het zover is dat die vulkaan tot een uitbarsting komt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, dan zal het zo groot zijn dat je een ander, dat je een beter vaderland hebt. Want als het zover is dat de uitbarsting komt, dan kun je dat vaderland niet meer zoeken, dan is het te laat. Bent u thuis in deze wereld? Verwacht jij uiteindelijk geen deel dan in dit leven? Ach, beste mensen, wie alles van de wereld verwacht, die raakt tenslotte ook alles kwijt. Want als je alles van de wereld verwacht, dan heb je geen hemel. En je hebt God niet. En deze wereld raak je ook nog een keer kwijt. Nou, wat heb je dan over? Niks, zegt iemand, was maar waar, gemeente. Was maar waar dat je dan niks over had. Maar dan heb je nog wel wat over, dan hou je de hel over. Want dat is het grote bedrag van de overste deze wereldgemeente. Die overste deze wereld, die belooft je de wereld. Maar die geeft je tenslotte de hel. Dat moet je wel goed zien, mijn jongere meisje hier in de kerk. Wie voor de wereld kiest, die kiest op termijn voor de hel. Ja, zegt iemand vanavond, maar wat kan ik daar nou aan doen? Je wordt geroepen. Hier en nu, gemeente. En je wordt niet pas geroepen als je oud bent, maar het is een boodschap voor jonge mensen, gemeente. Want er is alles voor om te denken, als je deze psalmes helemaal leest, dat de dichter van psalm 119 bij de jongeren heeft behoord. En al zou dat niet het geval zijn, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, maar zo roept God ons al bij de dood. Dat hoort u toch elke keer wanneer hier een klein kind wordt aangedragen bij het doopvond?
Zo worden wij ook weten van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zullen aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten. De wereld verlaten. Hoort u wel? Bij de doop stond God al te roep. Toen we nog niet eens wisten dat we leefden. Toen zei God al tegen ons, wat hij tegen Abraham op een veel latere leeftijd heeft gezegd. Ga eruit! Toen zei God al tegen ons, ik wil niet dat je met deze wereld omkomt. Maar dat je leert beleiden, wereld, ik zeg uw vriendschap af. De Heere roept me naar het land dat hij me wijzen zal. Al gaan elke keer als je in de kerk komt, gemeente, dan komt de Heere toch dat land waarheen hij ons roept aanprijzen. En dan komt de Heere toch de koning van dat land ons voor te stellen in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid en in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. En de Heere die laat toch geen zondag onbenut, gemeente, om ons elke keer maar weer te zeggen, dat is toch een land waarnaar je moet verlangen om te gaan emigreren. En dat is toch een koning waarvan je mag zeggen, hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Grote koning, mag ik ook een onderdaan van uw rijk zijn? En de Heilige Geest gebruikt die prediking waarin dat land en die koning worden aangeprezen. Als een zaad der wedergeboorte. Om het ons te leren zeggen, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Ik ben een vreemdeling op aarde, onderdaan van de koning van dat eeuwig koninkrijk, verbonden aan die grote koning, die eens als een vreemdeling over deze aarde wandelde. Zeg het na vanavond, broeders en zusters, jonge mensen, zeg het na. Wij op reis gegaan al met Abraham. Nee, niet zoals Lot die eigenlijk alleen maar een meeloper was. Maar als een echt kind van Abraham, als een Isaac en een Jacob die mede erfgenamen van de belofte waren. Is dat het geheim van je leven geworden? Dat is niet direct een gemakkelijk leven, gemeente. De Heer die zegt dat er ook heel nadrukkelijk bij. De Heer behandelt ons altijd erg eerlijk. Dat moet je maar goed voor ogen houden. Want dan ben je niet meer van de wereld, je bent van boven geboren, maar je bent toch wel ondertussen in de wereld. En in die wereld ben je vreemdeling. Nou, dat ga je merken, gemeente. Want die wereld van onze dagen, die de mond vol heeft over antidiscriminatie op alle fronten. Die wereld discrimineert deze vreemdelingen bij het leven. En die wereld die zo is, voor internationale amnestie. Die vergeeft deze vreemdelingen nooit dat ze vreemdeling zijn geworden. Dan hoor je er niet meer bij. En de catechismus die zegt het ook, dan wordt de wereld een van je doodsvijanden. En die wereld die gaat tegen je strijden met geweld en met list. En weer moet ik helaas zeggen, gemeente, net als de dichter van Psalm 119, heb je dan de meeste last van verwereldlijkte kerkmensen. De grootste ellende veroorzaken in Nederland niet de mensen die al sinds jaar en dag buiten de Heer en buiten het verbond en buiten zijn dienst leven, maar die mensen die ermee gebroken hebben, die nog zeggen, ja, mijn vader deed er nog wel wat aan. Maar van mij hoeft het niet meer. Die mensen die zelf gekapt hebben met de Heer en met zijn dienst. En dat is geen wonder. Want die willen in hun valse rust niet gestoord worden. En elke keer als zo'n vreemdeling tegenkomen, dan hebben ze toch diep in hun hart iets van dat. En als ik me nou eens vergis, dat willen ze niet. En daarom moeten ze niks van je hebben. We krijgen moeite met de wereldgemeente wanneer we vreemdeling worden. Hoe dichter iemand bij God komt, hoe meer die de wereld tegen gaat krijgen. Hoe meer ons leven de stijl gaat vertonen van een vreemdeling op aarde, die een kind van God is. hoe meer moeite die gaat krijgen met de stijl van leven van de wereld. Johannes schrijft het in een van zijn brieven. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Daarom kent ons de wereld niet. En er zijn vandaag mensen die dat heel concreet in hun leven ontdekken. Ik heb ze meegemaakt in mijn vorige gemeente. Niet dat ze op Urk zelf woonden, maar mensen die zich aansloten bij onze gemeente, omdat ze zeiden, die kerk waar we bij hoorden, daar horen we het evangelie niet meer, daar horen we medemenselijk praatje. En het gevolg was dat hun vroegere broeders en zusters ze met de nek aankeken. En dat de familie ze links liet liggen, daarom kent ons de wereld niet, gemeente. Want je bent anders en je doet anders en dat wil men niet accepteren. Je bent, zegt de apostel, der wereld gekruisigd. En de wereld van onze dagen, gemeente, en ik zeg het heel eerlijk tegen onze jonge mensen, opdat ze weten waar ze aan toe zijn, die wereld die kan ons missen als kiespijn. Als we niet bereid zijn tot het compromis. Merken we dat dan wel eens een keer? Misschien moet ik het eerst andersom vragen. Merkt de wereld inderdaad aan ons dat we anders zijn? Ziet die wereld dat om ons heen? Als je dan morgen op je werk komt, als je dan morgen op school komt, als je komt in de omgeving van je vrienden, zien ze dan dat je in de kerk bent geweest? Horen ze dat aan gemeente? Merken ze dat in ons uiterlijk? Merken ze dat in ons gedrag? Merken ze dat in onze taal? Merken ze het aan ons als je in het ziekenhuis komt te liggen? En merken ze het aan ons wanneer je op de camping staat met je caravan in de zomertijd? Merken ze het op ons werk en op school. Hé, jij bent anders. En merken wij het dan ook, gemeente? Als je gaat solliciteren. Als meisje in de verpleging bijvoorbeeld. Als ze dan zeggen, ja, moet je horen. Maar als jij tegen een abortus bent en je hebt zoveel problemen met euthanasie, dan kunnen we je in dit ziekenhuis niet gebruiken, hoor. Dan ben je een staande weg. En merken we dat bij een schoolkeuze? Merk je dat in dienst, jonge mensen? Merk je dat in je werkkring? Merk je er wel eens wat van op een feestavond van school of van het bedrijf? Of zelfs misschien wel in de kring van de familie? Dat de mensen jou maar een vreemde figuur vinden. En dat ze er niks van snappen wanneer jij zegt, sorry maar, ik dans niet. Sorry maar, ik drink niet zoveel. Sorry maar, ik hoor liever wat andere muziek. Dat ze je dan ineens niet meer kennen. En dat ze dan met een boog om je heen gaan lopen en dat ze je gaan mijden en dat ze je soms zelfs gaan haten, omdat je toch altijd nog iets blijft van een beroep op hun geweten, dat zegt, jij gaat niet goed. En merk je dat ook wel eens een keer, dat de wereld zo aan je trekt, en dat de wereld van vandaag zo zuigt, en dat die wereld probeert om je mee te krijgen, omdat die wereld er zo'n gruwelijke hekel aan heeft, als mensen anders zijn. Maar kijk, gemeente, juist in die situatie wordt nou dat gebed van onze tekst geboren. Dat gebed van die vreemdeling op aarde. Die niet van de wereld is, maar die ondertussen wel midden in de wereld staat. En die wil niet meer terug, want die weet dat wie een vriend van de wereld is, die wordt een vijand van God. En dat kan die niet meer en dat wil die niet meer. Hoezeer zijn ziel ook aan het stof kleeft. De Hebreeënbrief zegt, als ze gedachtig waren geweest aan dat vaderland dat ze verlaten hadden, dan hadden ze de gelegenheid gehad om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Ze willen niet meer terug, vooral het goud van de wereld niet. Want ze hebben in God een schat gevonden. En ze hebben in het bloed van de Heer Jezus Christus een rijkdom ontdekt. En ze hebben een toekomst zien opengaan, waarvan ze zeggen, dat kan de hele wereld niet vergoeden en niet vervangen. Kijk, meelopers die kunnen wel terug, gemeente. Mensen voor wie het alleen maar een vorm is geweest, zoals het dat is geweest in het leven van de vrouw van Lot. En zoals het dat is geweest in het leven van Demas, die metgezel van Paulus. Maar echte vreemdelingen die kunnen niet meer terug, gemeente. Hun vaderland is deze wereld niet meer. Ze hebben hun paspoorten ingeruild. Ze zijn kinderen van Sion geworden. Hun burgerschap is in de hemel. En in het bloed van het lam is hun paspoort getekend. En hoe moeilijk nou soms ook die reis is door deze wereld. En hoe zwaar nou soms ook de strijd is met deze wereld. Ze zijn en ze worden hoe langer hoe meer vreemdeling op aarde. Die vreemdeling die bidt, het verberg uw geboden niet voor mij. Dat is het beste kenmerk van de vreemdeling, zeiden we in het begin, gemeente. Dat hij zegt, ik heb een reisgids nodig, ik heb een wegenkaart nodig. En die reisgids, die wegenkaart van de vreemdeling in deze wereld, die wordt gevormd door de geboden van de levende God. Weet u wat het is? Als je vreemdeling wordt op de aarde, gemeente, dan vervreemd je ook hoe langer hoe meer van het leven op deze aarde. En dan zie je hoe langer hoe meer van het leven op aarde en van de overtreding van het gebod van God die in dat aardegebonden leven openbaar komt. En je hebt daarom hoe langer hoe meer nodig dat de Heere je de weg wijst. En je zegt, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Laat ik mogen leven naar de wetten van uw eeuwig koninkrijk. Zodat blijkt dat ik daar een burger van ben. Want die geboden van God, gemeente, iemand heeft gezegd, dat zijn als lampen die de levensweg verlichten. En daarom bidt die dichter, Heere, ontsteek de lampen, doe ze niet uit, want als ze uitgaan, dan wordt het donker. En dan verdwaal ik en dan raak ik de weg kwijt en dan raak ik tenslotte u zelf kwijt. En ik vraag maar weer, zie je het niet om je heen, gemeente, ook vandaag. Bij mensen die menen dat de wet heeft afgedaan wanneer je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. En dat ze zelf in vrijheid en in liefde God kunnen dienen. En dat ze dat heel best zonder de wet kunnen uitmaken. Of je komt er mensen onder tegen die het goed bedoelen. En er zijn soms hele lieve mensen en er zijn soms hele vrome mensen op zichzelf. Maar vroeg of laat gaat het mis. Is het niet in hun leven, dan is het in het leven van hun kinderen. Want dan verwildert het leven, gemeente. En dan gaat het kwaad woekeren. Want zonder het licht van Gods wet, gemeente, kan ik goed en kwaad niet onderscheiden. Wij kennen het verschil tussen goed en kwaad niet. Het is de wet die ons de zonde leert kennen. En je komt datzelfde tegen vandaag, gemeente, bij mensen die beweren dat de wet van God geen antwoord geeft op de moderne vragen waar wij vandaag mee zitten. Dat die wet van God niet ons kan onderwijzen in kwesties van abortus en euthanasie en alles wat er rondom het prenatale onderzoek van de nog niet geboren vruchten pas komt. En wat er te maken heeft met homoseksuele verhoudingen en met echtscheidingen, met zondagsrust, om maar zo een paar dingen te noemen. Dan zeggen ze, wat Gods wet zegt, dat is toch eigenlijk allemaal uit de tijd. En dat houdt geen rekening met de nieuwe inzichten die vandaag geboren worden. En het gevolg is dat de Heere zijn wet gaat verbergen. En wat zie je in zulke kerken gebeuren, gemeente, dan lezen ze de wet ook niet meer. Als ze zeggen, die wet die zegt eigenlijk niks meer. Dat komt omdat God zijn wet voor hen verbergt, maar dat hebben ze niet in de gaten. Ze zeggen van, ach, we zijn daar nou al lang mee klaar en laat die wet maar eens een beetje liggen. Maar waar God zijn wet verbergt, gemeente, daar wordt het donker. Want daar verbergt God zijn eigen aangezicht. En dan laat God ons aan onszelf over. En het gevolg is dat het goede kwaad wordt genoemd. En het kwade goed. En je ziet het om je heen, gemeente. Dat God zijn geboden gaat verbergen. Voor een volk dat niet meer naar hem vraagt. En het leven in Nederland, dat wordt tot een wildernis. Dat wordt tot een ravage. Waarin jonge mensen de vernieling ingaan. En waarin oudere mensen creperen in onze dagen. Aan alle kanten. Lopen wij het gevaar ook niet? Waar wij niet meer vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Maar waar wij zeggen, wij doen het wel zus en wij zien het allemaal zo. Waar wij gaan handelen alsof er hele stukken van ons leven niks meer te maken hebben met de geboden van God. En dan zijn er mensen die tegen je zeggen, ja maar, dat mag je toch zelf wel weten. En daar bemoeit God zich toch niet mee. En wat zou dat nou dat je daaraan meedoet? Waarom zou dat nou niet mogen? Dat heeft toch niks te maken met het dienen van God. En of het dan over ons werk gaat of over onze handelgemeente. En of het over onze kleding gaat of over onze vrije tijd. Of het dan gaat over wat we lezen en waar we naar kijken. Of het dan gaat over onze omgang met elkaar voor en in het huwelijk. Of het dan gaat over de gang naar de magnetiseur en de gang naar de videotheek. Maar dan zeggen we, kijk, Je mag toch zelf ook nog wel het een en ander uitmaken in je leven. Als wij niet naar de Heere vragen, gemeente, dan gaan de lampen uit. Dan wordt het donker. Dan zien we God niet. En dan zien we de naaste niet. En dan zien we de weg niet. Dan verbergt God zijn geboden. En de volgende generatie weet er geen fluit meer van. Dan zijn we puur verwereldelijk, gemeente. En dan gaan we tenslotte met de wereld onder. Denk aan de vrouw van Lot. Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Gemeente, bid u dat nog wel eens, dat gebed van de vreemdeling. Verberg uw geboden niet voor mij. Nee, zo'n vreemdeling op aarde, die heeft ook niet op alles meteen een pasklaar antwoord. Mensen die het bij voorbaat allemaal zo precies weten, dat zijn ook geen vreemdelingen. Dat zijn in de Bijbel de fariseeën. En dat is ook niet direct gezelschap om daarmee de eeuwigheid aan te doen, gemeente. Maar waar dat gebed ontbreekt, daar ontbreekt de vreemdelingschap. Want dit is het kenmerk. En waar wij menen rustig met alles van de wereld mee te kunnen doen. Daar zijn we geen vreemdelingen. Daar zijn we mensen van de wereld. Ook al leven we met een gedoopt voorhoofd en al zitten we keurig in de kerk. Een vreemdeling op aarde, bid gemeente, verberg uw geboden niet voor mij. Die zegt, Heere, steek de lampen van uw wet aan, want anders dan wordt het donker. Laat het licht van uw woord vallen over mijn leven. Dan wandelen we in vrezen, in de tijd van onze vreemdelingschap. Heere, gaat u voor, leer mij de weg door u bepaald. Neem me maar bij de hand en leid me. Ik ben een vreemdeling op aarde. Zo beleed de dichter van Psalm 119. Zeggen we het na, broeders en zusters? Zeg jij het ook, jongeren hier in de kerk? Is dat Gods genade in ons leven, gemeente? Dat we mensen zijn op doorreis. Mensen op weg naar de eeuwigheid. Op weg naar de Godstad. Op weg naar huis. Is het dat inderdaad dat je zegt, ik ben voor één ding bang. Dat God zich voor me verbergt. En er zijn van die momenten in mijn leven. Dat ik maar één ding verlang. Wanneer komt die grote dag. Dat ik altoos met u wezen mag. Dan ben ik eindelijk geen vreemdeling meer. Ik werd het door genade. Ik was het met veel gebrek. Nou kom ik thuis. Dat zal wat wezen, gemeente. Vreemdelingen en zwervers die thuiskomen in de stad die God voor hen bereid heeft, waar ik eeuwig leven mag, niet meer aan het stof gekleefd, maar voor eeuwig aan God verkleefd. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis? Uw naam verhogen. Amen. Wij willen samen danken. God des levens, wat een wonder van genade. Als zulke mensen als wij zijn vreemdelingen mogen worden op aarde. Wat een genade. Burgers te mogen worden van een beter, dat is een hemels vaderland. Dat dan als een schoonheid en als een luister zal verrijzen. Als de vulkaan van deze wereld tot een uitbarsting is gekomen. En wie geen deel dan in dit leven wacht, voor eeuwig met lege handen staat. Voor eeuwig zonder u. Voor eeuwig vreemdeling van u. U hebt ons vanavond gewaarschuwd, Heer. Laten we ter harte mogen nemen. U hebt ons vanavond gelokt, Heere. Geef dat we ons hebben laten trekken. U hebt dat volk van vreemdelingen vertroost en onderwezen, Heere. En laat de psalmen die we aan het einde van deze dienst zingen inderdaad mogen vertolken. Wat er leeft in het hart. Vreemdeling, op reis naar huis. Wanneer komt die grote dag? Wanneer mag ik thuis zijn? Heere, doe ons zo wandelen in deze wereld. Opdat ons leven tot een getuigenis mag zijn voor anderen. Opdat het als het ware anderen jaloers mag maken en anderen mag aantrekken. Die de vijandschap ook kwijtraken. En die leren zeggen, wij willen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is, Heere. U bent toch machtig om dat toch ook vandaag nog te doen. Gebruik daartoe het leven van de gemeente. Ga met ons naar huis. Gedenk ons in de avond die gevallen is. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Bewaar ons overal waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Laat uw kracht er mogen zijn om te werken, thuis en op school en in onze arbeid. Laat uw genade er mogen zijn wanneer we uitgeschakeld zijn. En houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verdekt. Dat het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons, onze schuld vergeeft. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eer lang bij het levenspad bekend. Het laatste vers van Psalm 16. Tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.